Uit Gods heilig woord zal u worden voorgelezen, Psalm 51.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde uw heils. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Zion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 43... van de catechismus. En wij belijden met zondag 43. Wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn Gods op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en belijden, en ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorsta en bevorderen. Valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Negende gebod, gemeente, dat is een gebod dat ons allemaal raakt. Jongelui, hebben jullie wel eens een ogenblikje stilgestaan bij de gave van het woord, van spreken? Dat is iets heel bijzonders, dat u en dat jullie mij kunnen horen, dat ik mijn gedachten onder woorden kan brengen. Dat onderscheidt ons van de dieren. Ja, zegt een jongen, papegaai dan, dominee, maar het is napraten, die kan niet echt praten. Maar wij mensen kunnen echt spreken met elkaar. Communiceren. Een geweldige gave als je erover nadenkt. En daarom zal het ons allen raken wanneer het over onze tong en over onze lippen gaat. Want wij gebruiken onze mond iedere dag, zowel positief als negatief. We zijn ook steeds sneller geworden in het communiceren, want we doen het niet alleen met onze mond, we doen het ook via geschrift, via e-mails, via de computer, nietwaar. En wij leven in een samenleving waar ontzettend veel gecommuniceerd wordt, waar heel snel gecommuniceerd kan worden. Soms kan zonder enig gevoel, zonder enige emotie, de waarheid glashard tegen iemand gezegd worden via een mailtje. Want je ziet de mens er niet achter, je ziet zijn gezichtsuitdrukking er niet achter, je hoort geen gevoel in een stem. Dat geeft toch wel een stuk verarming in de taal. En dat gebeurt niet alleen in de wereld, dat gebeurt helaas ook in de gemeente. Dat zal hier niet anders zijn, dat is overal hetzelfde. Je zit op een verjaardag en je gaat het met elkaar hebben over, ja, waarover eigenlijk? Dan moet je je maar eens bedenken, waar gaan we het met elkaar over hebben als we op visite gaan? Ja, we kunnen het toch niet constant over de Bijbel hebben en over de preken en ja, het moet toch ook een beetje gezellig blijven. Maar goed, laten we het dan niet hebben over een ander. Laten we dat dan eens afspreken. Zou het dan ook zo gezellig zijn? We kunnen elkaar soms glashard de waarheid spreken, maar wanneer we de Heere in beginsel hebben leren vrezen, dan willen we dat niet. Dan willen we anders zijn. Van binnenuit. Als het gaat om ons taalgebruik, onze gesprekken. Dan kennen we iets van het gebed, wat we straks aan het eind van de dienst ook zullen gaan zingen. Zet Heere een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. En daarom, wanneer we luisteren naar dit gebod, dan zal het bij ons allen toch echt boven moeten komen. Heere, wie zal bestaan in uw gericht? We luisteren dan naar de uitleg van onze catechismus van het 9e gebod en wij luisteren naar 2 gedachten. Het gewicht van de zonde tegen dit gebod. Ten tweede, de liefde tot de waarheid in dit gebod. Het 9e gebod, het gewicht van de zonde tegen dit gebod en ten tweede de liefde tot de waarheid in dit gebod. Onze catechismus gebruikt een niet mis te verstane aanduiding om de zonde van onze mond en onze tong te typeren. Eigen werken des duivels. Dat is nogal wat. Niet waar? En het tweede wat gezegd worden, dat is waarover de zware toorn van God gaat. Dat lees je nergens bij de andere geboden. Dat wil dus zeggen dat we er niet zomaar oppervlakkig overheen moeten gaan walsen. Wanneer in de kring van de gemeente een gezondigd heeft tegen het 7e gebod, dan spreken we er allemaal schande over. Maar als het gaat om de zonde tegen dit gebod, dan, ja, dan gaan we er gemakkelijk overheen. Terwijl onze catechismus juist hier zegt: eigen werk des duivels. Dat is bijbels. Het Oude Testament typeert het zo. Lees maar Exodus 23, Psalm 12. En ook het Nieuwe Testament, en dan denk ik met name aan Jacobus, niet waar, die daar hele duidelijke dingen over geschreven heeft. in Jacobus 3 vers 1 tot 12. En daar zegt hij ook dat onze tong, het rad van onze geboorte, ontstoken is van de hel. Daar zit de brandhaard. Daar zit de voedingsaard van de zonde tegen het negende gebod, bij de duivel. De Heer Jezus noemt de duivel de vader van de leugen. Hij heeft de leugen voortgebracht. Hij heeft Adam dat gif ingegeven. Door het ingeven des duivels, zegt onze catechismus, Eva werd verleid door een leugen. En wij weten allemaal hoe die leugen ingeleid wordt. U moet maar eens opletten. Een leugen wordt altijd op een zeer listige manier ingeleid. Is het niet dat God gezegd heeft, van alle boom mag je niet eten? Zo had God dat niet gezegd. God had juist gezegd, van alle bomen mogen jullie eten hoor, Adam en Eva, alleen van die ene niet. Maar de duivel die draait het om. Eigen werken des duivels, u moet maar eens opletten. Liegen, dat is het verdraaien, het omdraaien van de waarheid. De waarheid in een verkeerd daglicht stellen. De waarheid op een verkeerde manier interpreteren. En ja, Eva is verleid. En ze heeft de leugen toegelaten. En ze begon daarna ook datzelfde werk te doen. Adam, kom eens hier. Adam moet wel heel dicht bij zijn geweest. Toen Eva viel. We kunnen Adam niet verontschuldigen. We kunnen niet zeggen van hij is erin gelopen. Nee, hij stond er vlakbij. Hij zag het gebeuren. Hij heeft zijn vrouw niet tegengehouden. En hij liet zich ook verleiden door diezelfde leugen. En vanaf dat moment neemt de zonde tegen het negende gebod allerlei vormen aan. De eerste vorm waar de heilige wet op zin speelt, dat brengt ons in de sfeer van het recht. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat roept een rechtszaak op. Iemand is aangeklaagd en daar staan de aanklagers en die komen met hun klachten en met hun bewijsstukken. En dan zegt het heilige gebod, dat mag geen valse aanklacht zijn en dat mogen geen leugenachtige bewijsstukken zijn. En als je het Oude Testament erop naleest, dan is het Oude Testament daar heel streng op. Wanneer iemand met een vals getuigenis komt in een rechtszaak, dan zal het op zijn eigen hoofd terugkeren. Dat werkt als een boemerang dat op zijn eigen nek terecht zal komen. Denk maar aan heel de rechtszitting van Nabot. Als Agab en Izebel op een gemene manier de wijngaard van Nabot weten af te troggelen door leugen en bedrog, door Belials mannen. En dan lukt het. Jawel, Nabot wordt vals beschuldigd en hij wordt ter dood veroordeeld. En Izebel komt binnen bij Agab en zegt, je kunt de wijngaard in beslag nemen. Maar dan, nog geen 5 minuten later, komt het oordeel Gods over Agab, dat het bloed van Agabs huis zal vloeien over de wijngaard van Nabot. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Maar daarnaast zijn er ook allerlei andere vormen van leugen, die onze catechismus hier ook noemt. Niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper zijn of lasteraar. Achterklap, dat is dat je echt negatieve dingen over een ander gaat zeggen. En een lasteraar, dat is nog weer even erger. Namelijk dat je bewust negatieve dingen zegt over een ander, maar dat het ook nog niet waar is. Niemand lichtelijk, dat woordje lichtelijk betekent gemakkelijk en onverhoord oordelen, dat je zonder dat je eerst naar iemand hebt geluisterd of gevraagd hebt, iemand heel gemakkelijk veroordeelt. Allerlei liegen en bedriegen, staat er, als eigen werken des duivels. Calvijn, die schrijft in zijn institutie dat wij met dit soort vormen van leugen onze naasten nog meer schade aanbrengen dan wanneer wij iemand een lichamelijk letsel aanbrengen. Dat kan, je kunt iemand een lichamelijk letsel aanbrengen met een mes of met een hamer of met een stomp. En dan kun je dat een tijdje zien. Maar na verloop van tijd dan geneest dat. Maar je kunt iemand een letsel aanbrengen met je mond wat niet te genezen is. Wat zo diep kwetst, niet waar? Wat iemand jarenlang meedraagt. Al wil iemand misschien wel die ander vergeven, maar toch dat woord, dat heeft zo'n pijn gedaan. Daarom moeten we echt voorzichtigheid betrachten op dat punt. Maarten Luther, die wijst nog op een andere vorm van leugen, die ik hier niet ongenoemd wil laten, namelijk met betrekking tot de verkondiging van het zuivere woord. Het is de Heere Jezus zelf die dat als een leugen typeert. Hij zegt tegen de Farizeeërs: gij zijt uit de vader der leugenen. Als de Farizeeërs de waarheid van Christus' prediking betwisten, dat zijn de leugenaars op de preekstoel. Dat zijn de leugenaars in de kerkenraadsbanken. Voor de klas, voor de zonderschool, voor de vereniging. Dat zijn die leugenaars die Gods woord verdraaien en het woord niet zuiver verkondigen. Alle dienaren van het woord en ambtsdragers en wij allen met hen moeten ons voortdurend bezinnen van: is dit naar het woord? Dat is ook de enige maatstaf waarop wij de prediking kunnen keuren, geliefden. Is dit naar het woord? En daarom zegt Maarten Luther: ook het niet recht verkondigen van de waarheid hoort onder dit gebod. Alle zonden met de tong hebben iets boosaardigs, iets duivels. Het is niet voor niets dat de duivel geprobeerd heeft om de tweede Adam, de Heere Jezus Christus, met de leugen ten val te brengen. Hij zegt immers: al deze koninkrijken zijn van mij en ene knieval en u krijgt al die koninkrijken van mij. Dat was een leugen. Ja, hij was wel de boze bezetter van al die koninkrijken. Maar als de Heere Jezus ene knieval had gedaan voor de duivel, dan had de duivel hem in zijn macht met de leugen. Zijn we ons daar bewust? Dat de duivel de mens in zijn macht heeft met de leugen. Daarom, dit gebod, dat grijpt veel dieper in dan dat we vanaf vanmiddag eens proberen om eens wat op onze woorden te gaan letten en op onze gesprekken te gaan letten. Dit gebod plaatst ons namelijk midden in de strijd. De strijd tussen de leugen en de waarheid. De strijd tussen de geest uit de afgrond, de Satan, en de geest der waarheid. Dat is de geest van Christus. Een strijd die zich afspeelt buiten de kerk, maar ook in de kerk. Buiten de kerk, dat weten we. Let maar op de moderne communicatiemiddelen. Als het dan gaat om de leugen en de waarheid, op politiek terrein, waar dan ook. Maar ook in de kerk. De leugel sijpelt binnen in de kerk. Het is een strijd, geliefden. Een strijd die in de wereld gevoerd wordt en waar het oordeel van God over gaat. Ook over jouw kleine leventje. En het is de geest der waarheid, zo zegt de Heer Jezus, die uitgezonden wordt in deze wereld. Die de wereld dagvaart, en dat bent u ook. U bent er een van de wereldbewoners. Mij, ik, wij met z'n allen, we worden gedagvaard voor het heilig recht. En dan komt die strijd openbaar. Aan welke kant bevindt u zich? Ja, zegt iemand, ik probeer toch echt wel zo eerlijk mogelijk te zijn en de waarheid te bevorderen in mijn omgeving. Het gaat me niet altijd voor 100% af, maar ik probeer het wel. Ja, maar luister nou eens. Waar het hier over gaat, God die wil waarheid in het binnenste, in je hart. Mag God in je hart kijken? De Heer begint altijd bij het hart. Dat hebben we net ook gelezen in Psalm 51. Hoe is dat hart? Wees dan eens eerlijk. Heb je dan niet een vermaak in de leugen? Laat ik het nou eens wat anders zeggen. Vond je het niet gezellig gisteren? Toen jullie het over die ander hadden, heb je later misschien nog weer even gebeld of ge-sms'd van, ik weet ook nog wat van hem en heb je dat ook al gehoord? Dat hart. Je hoort iets, je bent er eigenlijk niet bij betrokken, je staat op afstand en je hoort iets over een ander, je spitst je oren. Wat hebben ze het over die dominee? Echt een dominee zonde hoor. Ik heb het ook over mezelf. Het gaat om het hart. Het gaat om Gods recht. God voert de strijd door de prediking deze middag voor zijn recht. Welk recht? Hij wil zijn beeld terug. Hij heeft u geschapen in waarheid. Hij heeft jou geschapen met een waarachtig, zuiver hart, zonder leugen. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. Hij was erbij toen wij geschapen zijn. En ze hebben een heilig vermaak gehad dat de mens zich openbaarde als het beeld Gods in zuivere waarheid zonder een leugenachtig hart op een unieke wijze. Konden wij beantwoorden aan dit gebod om nooit, nooit ene verkeerde gedachte te hebben over God en mijn naaste. En God gaf vanaf dat moment de gave van het woord. Om altijd vanuit het diepst van ons hart God te bedoelen. En me naast. Het voordeel van me naast. En dat vanuit de fontein van het hart. Uit dat hart kwam de waarheid voort. Maar we zijn de leugen toegevallen. U leest de Romeinenbrief er maar eens op na wat de Paulus daar zegt over onze tong en over onze keel. Hij noemt onze mond een wereld van ongerechtigheid. En dat is echt zo, jongelui. Je kunt met je mond ontzettend fantaseren. Met je mond ben je de beste voetballer. En kun je de meest populaire popster kun je nog overtreffen of... Met je mond ben je de beste politicus. En met je mond dan kun je ontzettend opscheppen dat je van al de collega's toch de meest ijverigste bent. Met je mond kun je reizen naar Amerika. Met je mond kun je zijn in de paleizen van de koningen. Omdat daarachter zit die goddeloze, ongebreidelde fantasie. Maar besef je wel dat je de zware toren van God op je laat? Dat zeg ik niet, dat zegt het woord van God. Weet je wel wat dat is, de zware toren van God? Dat is de eeuwige verdoemenis. Altijd pijn en nooit geen verlichting. Altijd duisternis en nooit geen lichtpuntje. Ik las pas geleden in een boek van Hugo Binning een voorbeeld. Hij zegt, stel je nou eens voor dat een man voor straf zijn hele leven lang in een donkere kast opgesloten moet zitten, omdat hij iets heel ergs gedaan heeft, en hij wordt oud in die kast, en door een gleufje krijgt hij wat te eten. En dan is hij 80 jaar, en dan zegt de rechter, nou ja, je hebt er nu lang genoeg in gezeten, vooruit dan maar. Dan mag je de laatste jaren van je leven er weer even uit. Maar de zware toren van Gods op je laden betekent dat je er nooit meer uitkomt, hè? Nooit meer. Dat is geen zware preek. Dat heeft er niks mee te maken, gemeente. Dat is liefde. Dat is nou liefde. Om je daarvoor te waarschuwen. Laten we het nou eens even beperken bij de tong, bij onze mond. Zou je dan deze middag niet Gods recht moeten toevallen? Zouden we dan niet met z'n allen ons moeten schamen en ons hoofd moeten buigen bij de verkondiging van dit gebod en amen moeten zeggen op dat oordeel dat onze catechismus velt over de zonde tegen het 9e gebod? Dat ik zeg, o Heere, die loslippigheid van mij, die goddeloosheid van mij, van dat hart, dat boze hart. Is het ook uw gebed, wat we samen gelezen hebben met Psalm 51... vers 17, daar staat, Heere, open mijn lippen toch, zo zal ik uw lof verkondigen. Daar gaat immers het gebed aan vooraf, wat we lezen in Psalm 51, vers 12. Schep mij een rein hart en vernieuw in mij het binnenste, een vaste geest. Kijk, dat is het nou, jongens en meisjes, wat Gods woord bedoelt met een nieuw hart. Een nieuw hart door de Heilige Geest gewerkt, dat geeft een nieuwe gezindheid, dat geeft een nieuw voornemen, een hartelijk voornemen om de waarheid lief te hebben. Dat is ook een hart dat juist ook erkent zo niet te zijn voor het aangezicht van God. Je moet het maar eens proberen, een kind van God in ons midden. Ik heb het wel eens geprobeerd in een week van voorbereiding, samen met een vriend. Om gewoon eens te letten op de zonde van onze tong, van onze mond. We waren allebei ouderlingen in Genemuiden. En er speelde best nog wel het een en ander. En we hadden het de hele week geprobeerd en we kwamen elkaar best wel vaak tegen. Maar ik zei aan het eind van de week tegen mijn mede-ambtsbroeder, het was van de week niet zo gezellig, hè? Begrijp je? Een zwijgende mond, daar heeft de duivel hem dood op gevochten. Neem dat nou eens mee. Laten we nou eens eerst op 10 tellen. laten we nou eens voorzichtigheid betrachten. En laat het vooral ons ontdekken, want je kunt zo heel gauw vervallen in een stukje moraliteit, dat je zegt, we zullen ons best doen, dominee, want dat is de bedoeling niet. De bedoeling van het gebod is dat je je zondige aard dieper gaat leren kennen, dat je gaat zeggen, o Heere, als er toch uitkomt wat er soms opborrelt uit dat goddeloze hart, dan is het een wonder dat de aarde niet opengescheurd wordt en dat ik levend ter helle vaar. O God, ga niet met mij in het gericht, want ik zal voor u niet kunnen bestaan. Kijk, en de bedoeling daarvan is er dat er verdieping komt in de kennis van het stuk der ellende. In het licht van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Dat God dat niet duldt. En dat God zegt, je hebt een probleem, man. Je hebt een probleem. Want ik heb je zo niet geschapen. Ik wil mijn beeld terug. Geef het terug. En als je daar werkelijk serieus mee omgaat, dan zul je wel proberen het zelf te doen. Maar dan kom je erachter dat dat niet lukt. En juist zulke mislukkelingen wil God nou hebben. Want hij heeft er zelf zorg voor gedragen dat er één is die dat wel voor elkaar heeft gekregen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De liefde tot de waarheid in dit gebod. Ik hoop dat u zegt, daar ben ik nieuwsgierig naar wie dat is. Die dat wel voor elkaar heeft gekregen. Immers, onze eerste gedachte heeft het doel om u totaal af te snijden van ook enige mogelijkheid om nog aan dit gebod te kunnen voldoen. Zodat u als een schuldige zondaar voor het recht Gods geplaatst wordt. Met die bedoeling dat je zegt, ik zal vanuit een andere fontein moeten tappen. Niet vanuit de fontein van mijn hart. En waar is die fontein? Nou, die fontein die wordt geopend in de prediking van het heilig evangelie. Die fontein, dat is Christus. Er staat in Gods heilig woord, ten dien dagen zal ik een fontein openen tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. En dat is nou het voorrecht dat je vanmiddag hier in de kerk zit. In onderscheid van de wereld. De wereld wordt nog niet bekendgemaakt bij deze fontein. Doe je best er maar voor om de wereld ermee bekend te maken. Maar wij horen het iedere zondag dat er nou een fontein geopend is. Tegen dit gif in mij. Dat is de fontein Christus. Die zichzelf de waarheid heeft genoemd. En geliefden, die fontein Christus, die wordt aan ons geschonken door de werking van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die mij namelijk door het waarachtig geloof inlijft in de ware wijnstok in Christus. Denk aan Psalm 51 vers 8. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En dat gebeurt dan. De Heilige Geest, die vloeit in de ziel, in mijn hart, in dat leugenachtige hart. En dan gaat hij in mijn hart mij waarmaken voor God. Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Dat is ook een van de kenmerken van het echte kindschap Gods, dat iemand oprecht gemaakt wordt voor het aangezicht van de Heere. Dat is een vrucht die vloeit uit de ware wijnstok uit Christus. Het gaat hier immers over de heilige wet in het stuk der dankbaarheid in de heiligmaking. En de heiligmaking, dat is geen vrucht van eigen hakker. De heiligmaking heeft niks te maken met wetticisme. De heiligmaking, dat is een vrucht uit Christus, door het geloof alleen. Dan wordt de zondaar die levend gemaakt is, bediend uit Christus. Dan wordt hem waar, o zoon, maak mij uw beeld gelijk. En daarom willen wij uit die fontein bediend worden. Dan zal eerst die fontein ons voorgesteld moeten worden. En juist op dit punt, ga dan zijn leven na, geliefden, hoe hij altijd de waarheid gesproken heeft. En hoe juist voor het heilig recht van God de waarheid openbaar kwam toen hij voor de wereldlijke rechter stond en toen hij onderzocht werd op de waarheid. En dat de Heere Jezus in Johannes 18, vers 37 en 38 getuigen was van de waarheid. En dat Pontius Pilatus nog zijn schouders ophaalde en zei, ja, wat is waarheid? Wat is dat eigenlijk? Wat is waarheid? Maar Heer Jezus, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen om van de waarheid getuigenis te geven. En daarin is de Heer Jezus de schoonste van alle mensenkinderen. Als wij ons daarom totaal verdorven weten, vuil en stinkende voor God, dan moeten we niet blijven turen op onze vuiligheid en op onze stank en goddeloosheid. Maar dan mogen de Heilige Geest onze ogen open voor de schoonste van alle mensenkinderen, dat is de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de waarheid. Ik ben de fontein van alle waarheid. En als we dan letten op de gang van de Heer Jezus, en we zien hoe hij daar toch voor Pontius Pilatus veroordeeld wordt tot de kruisdood, wat zien we dan tot onze heilige verbazing, dat de zware toorn Gods die ik op mij gelaten heb, op grond van de zonde tegen het 9e gebod, op hem geladen wordt, dat hij al die ongerechtigheden van de leugen op hem doet aanlopen. En op hem heeft geladen, dat al die zonden hem toegerekend worden. Daarom is de genade geen goedkope genade. Dat verootmoedigt. Dat maakt me klein. Dat maakt me stil. Dan zeg ik, o God, zijn daar nou ook mijn zonden bij? Dat is de aanvechting van een ontdekt zondaar voor God. Die in zijn onwaardigheid loopt en zegt, o God, dat kan toch niet. Dat zal ten ene male niet kunnen dat u ook mijn vuiligheid daarop gelegd hebt. Maar dat is juist de handeling des geloofs, dat de zondaar daartoe aangespoord wordt om al zijn leugenachtigheid en goddeloosheid en vuilheid nu bij hem te brengen, op hem te laden, dat die zware zak van zonden afvalt van je schouders en op hem geladen wordt, hem toegerekend wordt. En dat als vrucht daarvan de waarheid in mijn hart gaat zegevieren. Daar heb je het. Dat is de ware heiligmaking. Over de leugen. En dan ga ik de leugen haten. Dan ga ik ook al die waardeloze gesprekken haten. De roddel haten. Het verkeerd denken over mijn naaste ga ik haten. Ik ga de waarheid dan van harte lief hebben, omdat de Heilige Geest dat in mijn hart gaat werken. En dat komt omdat de Heer Jezus daarvoor gebeden heeft. Er staat in Johannes 17, vers 17. Heere, heilig ze in uw waarheid. Geef dat mijn kinderen aparte mensen zullen zijn. Aparte mensen. Godvrezende mensen. Dat ze opvallen in de kantine, aan tafel. Wat is die man toch altijd stil, hè? Wat is die man toch altijd stil? Dat meisje, nee, zij doet niet mee met die gesprekken. valt me altijd weer op dat die vrouw probeert het voordeel van iemand te bevorderen als je het in negatieve zin over een ander hebt. Wat is die toch altijd eerlijk? Wat kun je toch op zijn woord aan? Geheiligd in de waarheid. Dat je ook probeert goed van God te spreken. En van de prediking. En van Gods knechten en ambtsdragers en wat dan ook. Van het woord. Dat kun je merken. Dat kun je merken. Dat weet je. Dat weet je nu. Op dit moment. Of je echt in die strijd verwikkeld bent. Gods knechten worden, Gods kinderen worden namelijk beheerd door de geest der waarheid. Zij begeren zo te zijn. Ik zeg niet dat ze het voor elkaar krijgen. Maar zij willen wel zo zijn. Ze kunnen voor het aangezicht van God zeggen: Heere, u weet dat ik zo niet wil zijn. Ik wil er niet aan meedoen. Ze klagen zichzelf zo dikwijls aan in de binnenkamer. En dan zeggen ze: O God, vergeef me toch. Zo makkelijk dat ik erin liep en meedeed, vergeef het me toch. Ze begeren Christus na te volgen in de ware zelfverloochening. Ze geven er niet om, om dan er om bespot te worden en om besmaad te worden. Kijk, dat moet natuurlijk geen lippentaal zijn, hè. Dat moet praktijk zijn. Kijk, en dat vereist ook kennis van de waarheid. Dat we ook daadwerkelijk weten wat de waarheid is. De waarheid omtrent mensen, de waarheid omtrent Gods woord. Dat we daarmee worstelen, dat we daar studie van maken. Dat we de geest van onderscheiding krijgen. Heere, wilt u mij daar een geestelijke antenne voor geven? Om in de praktijk van de godzaligheid dat te beoefenen in een leugenachtige wereld. Waar we constant in aanraking komen met allerlei soorten mensen. Nee, het is de bedoeling niet dat je je als een monnik terugtrekt, maar dat je juist wandelt in de waarheid. En die betracht. En ik hoop dat dat uw strijd zal zijn. Dat je zegt: ja, dat is toch echt mijn gebed geworden. Dominee, zet Heere een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, dat is de wacht van de Heilige Geest. De bewaker. Dat is het leven in de tere vreze des Heren. En als je dat mag krijgen, dan zal de Heer ook echt je lippen openen om zijn lof te verkondigen hier op aarde. Daar hoef je allemaal geen dominee voor te worden of zendeling voor te zijn, nee. Of ambtsdrager, maar dat kun je ook als jongen, als meisje. In alle eenvoudigheid trachten om altijd oprecht en eerlijk te mogen zijn. O gemeente, laat dat zo mogen zijn. Laat het uw gebed zijn. Waar we samen gaan zingen met Psalm 19. Laat u mijn tong en mond en zart een diepste grond toch u wel behagelijk wezen. Amen.